Maar goed, ik wil vanmorgen over iets anders spreken. Ik ga wel over een vrouw spreken die ook een ontmoeting heeft met Jezus. Ik ben altijd onder de indruk als ik de verhalen in de evangelie lees hoe Jezus omgaat met mensen. Soms gaat hij om met een massa mensen en dan spreekt hij ze toe. En dat lijkt het allemaal, wauw, grote bediening. Maar de kracht zit vaak in die individuele ontmoetingen. En ik vind het mooi om te lezen hoe Jezus omgaat met individuen. En kijkt wat iemand nodig heeft. De tekst die ik vanmorgen wil lezen, ik zou eigenlijk liefst het hele hoofdstuk lezen, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar ik ga spreken uit Johannes 4. Het is een ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Bij de waterput. Waarschijnlijk wel een bekend verhaal voor je. Maar aan het eind van het verhaal is er werkelijk iets heel moois gebeurd. Er is iets ontstaan, er gebeurt daar iets waarvan je denkt, hoe krijg je dat voor elkaar? Want als wij als gemeente ons uitstrekken en ons inzetten om andere mensen Jezus Christus te laten kennen, en dat is waar jullie nu ook heel concreet mee bezig zijn. Jullie kijken uit naar 2 december waar Dwight Dissels zal komen. En nou ja, als je zo'n kaart aan iemand geeft, dan word je toch al blij met zo'n gezicht op de kaart. Tenminste, als ik dat zie, dan denk ik, wauw, die ogen die stralen, een brede grijns. En een man die prachtig kan zingen. Geweldig. Maar hoe kom je nou tot het punt dat mensen werkelijk Jezus leren kennen? En ik vind dit een heel bijzonder verhaal, want het resultaat is echt overweldigend. In vers 42 van het 4e hoofdstuk, daar staat die ene zin, ze zeiden tegen de vrouw, tegen die Samaritaanse vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar wij hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Wauw, als dat toch eens steeds zou gebeuren. Dat mensen niet meer zeggen van ik geloof misschien wel omdat jij me iets hebt verteld, maar ik heb hem zelf ontmoet. Ik heb zelf ervaren, Jezus Christus, hij is de redder van deze wereld. Het is niet de bedoeling dat we maar geloven omdat anderen ons iets verteld hebben. Je kunt naar de kerk gaan, in een gemeente deel zijn en geloven omdat je ermee bent opgevoed. Dat je ouders het je verteld hebben. Dat je gelooft omdat je verhalen hoort van anderen die wel een ervaring met God hebben. En je kunt op die manier je leven leven en jezelf christen noemen en met alle goede wil van de wereld. Maar weet je hoe God verlangend is om jou persoonlijk te laten ervaren dat Jezus de redder is van deze wereld? Het moet niet stoppen bij het horen van een boodschap. Het moet ertoe leiden dat het hiertoe komt bij ieder van ons. Dat we zeggen, ik geloof niet meer omdat anderen me van alles verteld hebben, maar ik geloof omdat ik Jezus zelf ervaren heb. Ik had een tijd geleden, sprak ik een voorganger, die mijn voorganger was toen ik zelf kind was, in Brussel. Ik ben in België opgegroeid. Ja, ook dan kan het goed komen. Maar die voorganger die ontmoette ik laatst nog weer, zo ondertussen een oudere man, ergens in de 70 denk ik. En hij zegt, al zou de Bijbel niet waar zijn, al zou alles wat ik gehoord heb in mijn leven niet waar zijn, dan nog geloof ik in Jezus Christus. Want hij zegt, ik heb zoveel ervaren, zoveel zelf meegemaakt, dat niets mij ontnomen kan worden. En ik denk, wauw, wat een getuigenis. Hoe geweldig is dat, dat je niet leeft op basis van wat er gezegd wordt en wat er geleerd wordt, maar dat je het bevestigd hebt gezien in je leven. Dat je weet, Jezus is de redder van deze wereld. Hij is mijn Heer. Dit verhaal, en ik ga niet helemaal voorlezen, maar ik neem je erin mee, is dat Jezus in het zuiden van Israël is. En hij wil naar het noorden. Hij gaat vanuit Judea naar Galilea. Als je een beetje de kaart van Israël voor je ziet, dan is Judea ligt beneden en Galilea boven. En daartussen is het gebied van Samaria. En Samaria is nou niet echt de geweldige streek waar je wil zijn. Joden kwamen daar niet. Als Joden reisden van het zuiden naar het noorden van de zon, dan gingen zij over de Jordaan naar de andere streek en dan maakten ze een bocht om Samaria heen om naar het noorden te gaan of andersom naar het zuiden te gaan. Een langere reis legden ze af. Maar over Jezus staat, hij moest door Samaria. Ja, van wie moet dat dan? Moest dat omdat hij haast had? Nee. Moest dat dan omdat hij het er niet voor over had een langere route te nemen? Nee. Als je kijkt in het evangelie van Johannes, dan staat er heel vaak moeten. En dan wordt met moeten wordt bedoeld dat het de wil van God is dat iemand iets doet. En het lijkt er wel op alsof of dat hier bedoeld wordt, dat God wilde dat Jezus door Samaria zou gaan. Omdat er iets nodig was. Jezus had daar een doel. Hij moest daar iets gaan doen. Jezus was onderweg en het is zo'n 3 dagen dat hij nodig had om in Galilea uit te komen. En halverwege de reis, dan staat er dat hij moe was. Uitgeput. We zien daar de menselijkheid van Jezus. Je kunt Jezus niet afschilderen als een superman die maar door het leven liep en dat alles kon en alles, nergens barrières. Hij was mens, zoals jij en ik. Hij was gewoon mens en hij had honger, hij had dorst en hij kon vermoeid zijn. Allemaal die menselijke aspecten. En dat is zo'n moment dat hij bij die waterput gaat zitten in Samaria. De put die al zo oud was van de tijd van Jacob. En de discipelen waren met Jezus en op dat moment gaan de discipelen bij de Samaritanen inkopen doen. Ze gaan eten kopen. En Jezus blijft alleen bij de put achter en hij is vermoeid. En dan komt daar een vrouw aan. En het is midden op de dag, er staat het is het 6e uur. Op het 6e uur en dan begin je te rekenen van 6 uur 's morgens en dan kom je uit op 12 uur. Midden op de dag, het heetste moment, komt een vrouw naar de waterput om water te putten en mee te nemen. Dat is een bijzonder moment, waarom? Het was niet gebruikelijk dat er water geput werd op dat tijdstip. Je kunt erover lezen in Genesis hoe vrouwen of 's morgens naar de put gingen om water te putten, of 's avonds bij zonsondergang. En dat deden ze ook niet alleen, dat deden ze samen met anderen. Samen, vrouwen gingen samen naar de put. Maar hier, heel vreemd, midden op de dag om 12 uur, komt een vrouw naar de put in haar eentje. En Jezus zit bij de put. En die vrouw die komt daar aan en dan gebeurt er iets onverwachts. Jezus spreekt haar aan. En hij zegt, geef mij te drinken. En de vrouw is verbaasd. Ze vindt het vreemd dat ze wordt aangesproken. Dan zul je zeggen, ja waarom? Het is toch niet raar dat mensen met elkaar een beetje, dus gewoon beleefd, een beetje interesse tonen als je iemand tegenkomt. Zeker als je als eenlingen elkaar ontmoet. Maar er was alle reden toe dat de vrouw niet aangesproken zou worden, want zij was een Samaritaanse. Sowieso was er de regel, een man gaat niet zomaar in gesprek met een vrouw in het openbaar. Dat doe je niet. Dan was er ook de regel dat Joden gingen sowieso niet om met Samaritanen. Samaritanen waren het uitschot van de wereld. Zij hadden het helemaal fout. Het was een afgedreven volk wat al lang niet meer leefde in de bestemming van God. Zo werd er naar hen gekeken. En toch betekent dat voor Jezus niets. Het zijn geen regels die Jezus tegenhouden. Er was een regel dat als je dronk uit een beker van een Samaritaan of zat te eten uit een bord van een Samaritaan, dat je zelf onrein werd. Dat was het idee. Dat was de overtuiging. Dat was de wet die er leefde, die bestond. En dan zegt Jezus, geef mij te drinken en daarmee doorbreekt Jezus elke regel. Want de regel zegt, je gaat niet om als man met een vrouw in het openbaar door een gesprek aan te knopen. Je gaat niet als een Jood in gesprek sowieso met een Samaritaan. En je gaat zeker niet uit een beker drinken van een Samaritaan, want je maakt jezelf ceremonieel onrein. Maar voor Jezus is er geen belemmering. Hij zegt, geef mij te drinken. Hij gaat dwars door die barrières heen en openbaart zichzelf aan deze vrouw. En de vrouw is verbaasd. Ze ziet Jezus als een Jood. Ze heeft in de gaten wie Jezus is. Een Joodse man. Maar hoe kan het dat hij water aanbiedt? En ze zegt, ja, Ze spreekt hem aan van, u die een Jood bent, dat past niet. Maar Jezus probeert zichzelf te openbaren en dan zegt hij, als je zou weten wie jou om water vraagt, dan zou je hem erom vragen. En dan zou hij je levend water geven. Alhoewel er alle reden voor is dat deze vrouw zich schaamde. Vanwege haar identiteit die ze heeft gevonden in haar achtergrond. Zij is een Samaritaanse. Dat bepaalde wie ze was. En zij zou in schaamte zich moeten opstellen ten opzichte van Jezus. Want zij was uitschot en Jezus was een Jood die geëerd werd. En toch, Jezus legt dit contact en hij zegt, als je zou weten wie ik werkelijk ben, dan zou je mij om water vragen. En dan ontstaat er een gesprek. Jezus, die dwars door de schaamte heen breekt, gaat het gesprek aan met deze vrouw. Wat betekent dat voor ons? Hoe gaan wij om met onszelf? Hoe kijk je naar jezelf als je jezelf ziet in relatie tot God? Kijk je naar jezelf en bepaal je van, nou, ik kom uit de Achterhoek, dus ik ben zo en zo. Ik kom uit Twente, dus ik ben zo en zo. Ik kom uit België, dus ik ben zo en zo. Ik ben wel Nederlander trouwens. Moet ik toch even zeggen. Nee. Maar wat bepaalt jouw achtergrond over wie je bent? Hoe kijk je naar jezelf? Wat wordt er maatschappelijk gezien? Hoe kijk je naar anderen? Als je een Syriër tegenkomt, hoe kijk je dan? Kijk je dan anders? Ja, gegarandeerd. En dan ben ik eerlijk over hoe ik kijk. Maar het zou niet waar moeten zijn. Hoe kijk ik naar een ander? Kijk ik gebaseerd op wat ik zie, waar iemand vandaan komt, wat zijn achtergrond is? En druk ik er een stempel op en die denk, jij bent zo en zo en zo? En positioneer ik mezelf anders ten opzichte van degene waar ik tegenover sta? Voor Jezus telt het niet. Hij doorbreekt er, hij houdt er geen rekening mee. Maar hij wil zichzelf openbaren aan deze vrouw. En hij zegt, als je weet wie ik ben, dan zou je mij om water vragen. En dan ontstaat dit gesprek en dan, als ik het gesprek lees, dan denk ik, Jezus, het gaat helemaal fout. Want, kijk, deze vrouw die zegt, ja, levend water, dat is mooi, maar u hebt niet eens een emmer bij u. En de put is diep en waar wil je dat water dan vandaan gaan halen? U bent toch niet meer dan onze vader Jacob? En dan zegt Jezus, ieder die dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Nu, als je een beetje communicatief bent, dan zie je al heel gauw dat het gesprek fout loopt. Het is pure miscommunicatie. Wat Jezus zegt is waar, maar ik denk, zou het Jezus zijn ontgaan dat deze vrouw totaal geen idee heeft waar hij het over heeft? Want zij denkt, heel logisch, van nou, levend water, dat is gewoon een woord, een uitdrukking die je gebruikt voor water uit een bron of uit een rivier, water wat waar beweging in zit, gezond, helder water. En zij denkt, nou, dat is mooi, een bron van levend water en dan heb ik nooit meer dorst. Dat is handig, want dan hoef ik nooit meer hier terug te komen. Dus ze zegt, ja, geef mij maar van dat water. Dan denk ik, oh, het gaat helemaal fout, Jezus. Ho, stop, en begin het gesprek opnieuw. Maar Jezus zit op een heel ander level. En hij weet waar hij heen gaat. Hij weet waar het gesprek op uit moet lopen. De vrouw zegt, geef mij maar van dat water. Lekker praktisch ingesteld. En tot hiertoe ziet zij Jezus als een Joodse man. Op een of andere manier was het haar duidelijk, deze man komt uit Judea. Maar nu verandert er iets. Het gesprek krijgt een andere wending en Jezus zegt, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zegt de vrouw. En Jezus zegt, je hebt gelijk. Je hebt gelijk als je zegt dat je geen man hebt, want Je hebt 5 mannen gehad en de man waar je nu mee leeft is je man niet. Auw. Wat een informatie. En voor de vrouw is het duidelijk. Ze zag Jezus als een Jood en nu ziet ze Jezus als een profeet. Ze zegt, het is duidelijk, ik zie dat u een profeet bent. Maar wat gebeurt hier nu? Eerst was daar de schaamte, omdat ze Samaritaanse was. En er een verhouding was naar Jezus toe, waarin zij geen kans had om zich te kunnen uiten. Om een gesprek met hem te hebben. Maar Jezus doorbreekt dat. En nu zien we iets anders. Nu gaat het niet om de schaamte, maar nu gaat het om de schuld. Want als je in een maatschappij leeft waarin je 5 mannen hebt gehad. En de man waarmee je leeft is je man niet. Ja, dat klopt niet. Waarschijnlijk is dat de reden waarom ze om 12 uur midden op de dag, op het heetste moment, naar de bron komt. In haar eentje. Omdat ze niet meer mee kan met die andere vrouwen. Omdat ze niet meer vroeg in de ochtend of later op de avond kan komen. Waarschijnlijk is ze verstoten. En is ze alleen. En alhoewel Jezus de informatie heeft vanuit God ontvangen, dat hij weet, er is iets mis met deze vrouw, is er geen belemmering om zichzelf te openbaren aan haar. Er is geen veroordeling. Er is geen enkele afwijzing. Terwijl Jezus alle informatie had om haar de les te lezen en te zeggen van je bent slecht, je bent fout, wie denk je wel dat je bent, doet Jezus er niets mee. Hij laat zien, ik weet alles van je, ik ken je. Maar hij slaat er niet om de oren. Want Jezus heeft iets anders voor ogen. Hij heeft voor ogen, ik wil mijzelf geven aan deze vrouw. Zij die al 5 mannen gehad heeft en met een 6de man leeft. En zegt Jezus als het ware, ik ben je 7de man. Ik ben de man die zich wel aan je wil geven. Deze vrouw had dorst. En Jezus zag die andere dorst. Jezus zag de dorst in haar hart. Niet de dorst in haar mond, waarvoor ze elke keer naar die bron zou moeten komen. Maar Jezus zag, deze vrouw heeft dorst in haar hart en ik wil haar leegte vullen. Ik wil haar dorst lessen. De vrouw die zo onder de indruk was van de Joodse man, ziet hem nu als een profeet. En er is geen ruimte voor schuld. Er is geen ruimte voor oordeel. Er is geen ruimte voor afwijzing. Jezus doet niets met de informatie die hij heeft. Maar hij laat alleen blijken wie hij zelf is. Weet je, hoe kijken wij nou naar onszelf? Even afgezien van onze afkomst. Maar hoe kijk je naar jezelf, naar je leven op basis van je daden? Wat heb je allemaal fout gedaan in je leven? Als je nou weet dat alle informatie bij God bekend is. Jezus weet alles van je. Wat dan? Als ik me besef, God weet alles van mij, dan denk ik, oeps. Dan kan ik wel een preek aanhoren over wat er allemaal anders had gemoeten in mijn leven. Maar weet je waar de liefde van God uit blijkt? Is dat hij het niet gebruikt om mij klein te maken. Maar dat hij de informatie gebruikt om te laten zien, ik hou van je. Ik hou van je. Ik geef mezelf aan jou. Ik vind het zo mooi hoe Jezus hier acteert. Hoe Jezus zo omgaat met deze vrouw die verstoten is. 5 keer afgewezen door een man. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurd is, maar ze is niet 5 keer weduwe geworden. Er zijn dingen misgelopen. Zo afgewezen, maar dan zo geaccepteerd worden door Jezus, door deze profeet. Hoe kijkt Jezus naar ons? Hoe kijkt Jezus naar jou? Je kunt jezelf zien op basis van je achtergrond en op basis van je daden. En dan kun je jezelf een cijfer geven of een bepaald beeld creëren van ik ben zo en zo. Maar als je op basis van die informatie naar Jezus toe gaat, dan sta je met zoveel 5-0 achter, terwijl dat niet de bedoeling is. Als wij onszelf zouden zien hoe Jezus naar ons kijkt, dan gaan wij onszelf anders zien. En als we onszelf anders gaan zien, gaan we opnieuw ook anders naar Jezus kijken. Gaan we anders naar God kijken? Als wij opnieuw gaan beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Hoe Hij zijn leven gegeven heeft. En als het ware ook bij jouw bron is gaan zitten. En gezegd heeft, ik geef je levend water. Niet op basis van je verleden, van je afkomst. Niet op basis van al je foute daden. Maar op basis dat ik van je hou en mezelf aan je wil geven. En Jezus heeft zichzelf gegeven. Niet op basis van onze verdiensten, absoluut niet. Maar daar blijkt de liefde van God uit. Hij heeft zoveel informatie over je. Dat hij met een vinger kan wijzen. En toch doet hij dat niet. Maar hij doet zijn handen open. En zegt, kom. Kom en ik geef je levend water. Ik geef je leven. De dorst die je hebt in je leven, die kan ik vervullen. Die kan ik lessen. Waar je naar op zoek bent, die acceptatie is te vinden bij mij, zegt Jezus. Als wij Jezus bekend maken, hoe maken we hem dan bekend? Ik ben tegen een boodschap van hel en verdoemenis. Ik ben tegen een boodschap om mensen te waarschuwen voor de hel. Omdat dat niet de boodschap is die Jezus bracht. Dat zien we hier gebeuren. Wat doet Jezus? Hij doet niets met de informatie, maar hij laat zien. Ik heb iets veel beters voor je. Ik heb iets veel beters voor je dan het leven wat je nu leeft. Ik wil je levend water geven en dat is gericht op de Heilige Geest. Er zijn een aantal teksten die je eraan bij kunt halen. Dan wordt het meer een Bijbelstudie. Maar het gaat om de Heilige Geest. Waar Jezus het over heeft. En het resulteert in een relatie, een levende relatie met God. Dat is het leven. Als we mensen willen bereiken, dan moeten we niet oordelen. Maar dan moeten we hun bereiken zoals Jezus dat doet. En zeggen, er is wat beters voor je. Er is zoveel meer voor je. Volledig geaccepteerd worden door de God die hemel en aarde maakte. En deze vrouw, wat is haar reactie? Ze hoort het allemaal aan. En ze zag Jezus eerst als een Jood. Toen zag ze hem als een profeet. En nu maakt ze komt ze een stap verder en ze zegt, zou dit de Messias zijn? Zou dit de Messias zijn? En ze laat haar kruik staan bij de bron en ze gaat de stad in. En ze gaat mensen vertellen wat er gebeurd is. Ze zegt, deze man weet alles van mij. Zou hij de Messias niet zijn? En ze twijfelt of het waar is. En het gevolg is dat mensen met haar meegaan. En ze gaan naar Jezus toe. En dan staat er, in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof. Tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. En haar getuigenis was, hij weet alles van mij. Hij weet alles van mij. Wat zal ze verteld hebben? Hij weet alles van mij. Hij weet alles van mij en hij veroordeelt me niet. Hij weet alles van mij en hij wijst me niet af. Hij weet alles van mij en ik hoef me niet te schamen. Hij weet alles van mij en ik hoef me niet schuldig te voelen. Hij weet alles van mij. En hij accepteert me. En met haar getuigenis staat er, ze gingen naar hem toe en ze vroegen hem bij hen te blijven. En toen bleef hij nog 2 dagen. En nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En dan zeggen die mensen tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Weet je, als we ons richten op de mensen om ons heen en we gaan aan de slag met deze mooie kaarten om mensen uit te nodigen, dan moet je niet te veel druk op je eigen schouders leggen. We hopen altijd van, nou, we vertellen iemand het evangelie en die gaat gelijk op de knieën en belijdt al zijn zonde en hij komt tot Jezus. Allemaal fantastisch. En dat mag allemaal gebeuren. Maar zie je het proces waar deze vrouw doorheen gaat? Ze ziet Jezus als een interessante man, als een Jood. Bijzonder dat hij mij aanspreekt. En dan ontwikkelt zich dat en dan ziet ze, hij is werkelijk een profeet. En dan later komt ze tot de conclusie, hij is de Messias, hij is de redder van de wereld. Maar wij willen altijd gelijk, iemand moet gelijk, boem, boem, boem. Want anders is het niet goed. En daarmee leggen we een druk op onszelf, van er moet heel snel iets gebeuren. Maar weet je wat nou de kracht is van deze vrouw? Is dat zij getuigt van wat Jezus met haar gedaan heeft. Als wij een goede getuige willen zijn, dan gaat het niet om doctrine uit te leggen. Maar dan kan het heel eenvoudig. Als je beseft hoe Jezus jou niet heeft afgewezen. Maar hoe God jou omarmd heeft. Hoe God naar jou gekeken heeft zonder je af te wijzen op basis van je fouten. Dan is dat jouw getuigenis. En dan kun je zeggen, God weet alles van mij. En hij wijst mij niet af. En dan kun je aan anderen vertellen, God weet alles van je, maar hij wijst je niet af. En er is veel meer dan wat je nu beseft, dan wat je nu hebt. Er is ook levend water voor jou, er is eeuwig leven. En dat is een relatie met God. En dan is je leven, ziet er totaal anders uit. Ik beeld me wel eens in, hoe zou het leven zijn als ik God niet ken? En dan denk ik, dat ik niet eens te lang over nadenken. Ik denk, ja, dan denk ik, hoe zinloos kan het leven worden dan, als je God niet hebt? Het is zo geweldig om Jezus Christus te leren kennen. En om anderen te vertellen wat hij gedaan heeft voor jou. Laten we onszelf niet in een kramp brengen. Maar ik wil je uitnodigen om met deze kaart in gebed te gaan. En met God af te stemmen, wie kan ik uitnodigen? Wie is jouw vrouw bij de waterput, zou ik zeggen? Waar moet jij doorheen? Moet jij ook door een Samaria heen en iemand ontmoeten en die persoon levend water aanbieden? Denk er eens over na wie je kunt uitnodigen. En het is niet zo wie jij moet gaan bekeren. Mensen moeten zichzelf gaan bekeren. Mensen moeten zelf tot inzicht komen. Maar mijn droom is ook voor deze gemeente dat hier groei komt. En dat mensen uiteindelijk zullen zeggen, hey, bedankt dat je me verteld hebt, maar ik geloof niet meer om wat jij hebt verteld. Ik heb Jezus zelf ervaren. Ik heb hem zelf gehoord. En op basis daarvan geloof ik. God is geen God van veroordeling. Kijk naar jezelf niet langer op basis van je afkomst of je daden. Ga jezelf niet afwegen of je goed genoeg bent. Maar aanvaard dat Jezus zich geeft aan jou. Want opnieuw, als je dat gaat zien. Als je jezelf gaat zien zoals Jezus naar jou kijkt. Ga je anders naar Jezus kijken en ga je anders kijken naar de mensen om je heen. Als jij ten volle de liefde van God ervaart, waarbij elk gevoel van schaamte en schuld verdwijnt, dan borrelt Gods liefde in je hart op. En dan wil je dat anderen het ook gaan ervaren. En dan ga je liefde, vanuit liefde ga je andere mensen bereiken. Ga je andere mensen benaderen. Ga je niet kijken naar hun afkomst en hun fouten. Maar dan ga je met de kennis die je over hen hebt, liefde uitdelen. En aanbieden. Er is levend water. Er is eeuwig leven. Er is een relatie met God. Jezus Christus is er. Hij is niet alleen maar een Jood. Hij is niet alleen maar een profeet. Maar hij is de redder van de wereld. Tot dat inzicht moeten we allemaal komen. En zoals we hier zijn, waarschijnlijk heb je die openbaring gekregen. Maar denk er eens over na. Hoe kijk je naar jezelf? Kijk je naar jezelf op basis van je afkomst en je daden? Of heb je werkelijk de liefde van God in je hart? Zonder die afwijzing. Zonder schuld, zonder schaamte. Ik bid het je toe dat je vrij van schuld en schaamte bent. Maar gevuld met de liefde van God. En dat het levend water uit jouw binnenste stroomt naar anderen. Vader, ik dank u wel. Ik dank u wel, Heer, voor het leven wat u geeft. Ik dank u wel voor dat levende water wat u hebt uitgegoten in ons hart. Heer, u zegt u hebt dat de liefde van God in ons hart is uitgestort. En ik bid u, Vader, dat we opnieuw tot besef komen. Dat u ons nooit veroordeeld hebt. Dat u ons nooit afgewezen hebt. Dat er geen schuld en schaamte in ons hoeft te zijn. Maar dat u daar doorheen breekt, door al die regels, door al die die redenen om af te wijzen. U breekt er doorheen en u hebt uzelf gegeven. En u hebt uzelf zover gegeven tot in de dood. En ik dank u, Heer, dat door uw dood en opstanding er leven beschikbaar is voor de hele wereld. Want Jezus, u bent redder van de hele wereld. U bent de Messias, u bent de Christus, de gezalfde die komen zou. En u hebt het volbracht wat gedaan moest worden. Heer, en ik bid voor deze gemeente, ik bid voor onszelf, Heer, dat we onszelf gaan zien zoals u ons ziet. Dat we in ons hart toelaten, Heer, dat u ons ten volle accepteert en niet afwijst. En ik bid dat die liefde ons zal drijven om anderen bij u te brengen. Om anderen te wijzen op u als redder van de wereld. Heer, ik zegen ons allen. In uw naam. Amen.